Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Radiosignalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hallo lieve luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren naar Radio Signaal. Mijn naam is Anne Rans. Het is vandaag alweer een week geleden, donderdag 12 maart om precies te zijn vandaag, dat het Internationale Vrouwendag was. Dat was op de zondag en het thema hiervan was vrijheid. We gaan hier wat meer op inhaken. We gaan het vandaag niet hebben over het coronavirus, om even te switchen van wat andere soorten onderwerpen. Want in een wereld voor vol oordeel, pestgedrag, machtsmisbruik, racisme en ga zo maar door, is het belangrijk dat we deze vrijheid mogen waarborgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor en met elkaar. Vrijheid kan voor veel mensen op van allerlei manieren van alles betekenen. Maar belangrijk is vooral dat je vrij mag zijn om te zijn wie je bent en op jezelf leert te vertrouwen. Nou, daar gaan we wat meer op in vandaag. We gaan vandaag praten met twee bijzondere gasten die ik vandaag heb uitgenodigd. Dat is Pierre Pas van Meidenvenijn is niet fijn en Sarah Bruinsma van Sarah Traint. Maar daarover straks meer. Nu eerst muziek. When I'm sad, I am unreasonable. Just like a little kid mad at the world. When I'm alone. I am defenseless, just like the boy I was afraid in the dark. Don't take it personally, don't be offended. Don't mind my mood changing like the weather. God knows I try to hold. Wide awake, the planet spins around. A little too fast for me most of the time. Lost control, my thoughts are flickering. Just like satellites. Don't take it personally. Don't be offended. Don't mind my mood changing like the weather. God knows I try to hold it all together. I'm getting older. It ain't what I thought. I'll find some peace of mind, and then I'll stop being afraid. I'll make it through the night. The more I learn, the less I know. Through every high and every low. The more I Ja, dat was onze Django McRoy. Hij zal waarschijnlijk ons gaan moeten vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival, als dat nog doorgaat, met alle coronaproblemen. Maar dat zullen we zien. We gaan nu beginnen met nieuws en agenda. Nieuws en agenda van 12 maart. Cijfers voorspellen verdere daling CO2-uitstoot. Met een CO2-reductie van 48% in 2030 voldoet Amsterdam bijna aan de afspraken van het Landelijk Klimaatakkoord. Daarin is de afgesproken uitstoot terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. Amsterdam wil 55% reductie bereiken. Het maatregelenpakket uit de routekaart Amsterdam Klimaatneutraal laat het effect van de maatregelen zien waaraan nog verder gewerkt wordt. Zoals ondersteuning, collectieve inkoop van zonne-energie, GVB bussenuitstootvrij, aardgasvrije woningen en bedrijven, nieuwe windturbines en zonne-energiecollectoren en verder terugdringen van vervuilende auto's. Jaarreportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake belastingen. Amsterdam van 1 juli 2018 tot 31 juni 2019. In het rapport valt onder andere te lezen dat het automatisch kwijtschelden vergemakkelijk moet worden, opdat ouderen en zieken niet elk jaar de papierwinkel moeten insturen. Ook wil de ombudsman dat er een oplossing komt voor kwijtschelding voor samengestelde inkomsten uit AOW en pensioen. Verder wil de ombudsman meer heldere communicatie over de mogelijkheid tot het indienen van administratief beroepsschrift. Lees meer op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws. www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws en publicaties. Dan gaan we over naar de agenda. 100 jaar schooltuinen. In 2020 bestaan de Amsterdamse schooltuinen 100 jaar. Het jubileum wordt gevierd met feestelijke, natuureducatieve en informatieve activiteiten. De Amsterdammers kunnen kennis maken en meegenieten van 13 schooltuinparels in de stad. Alleen dit jaar is er een schooltuin naast het Rijksmuseum. Basisschool Oostelijke Eilanden tuiniert daar. Zij won in 2019 de eerste prijs in de grote schooltuinwedstrijd. Er komt ook een expo in het Stadsarchief, een verhalenkrant en een bioscoopfilm. Alles is te vinden op www.amsterdam.nl/100jaarschooltuinen. www.amsterdam.nl/100jaarschooltuinen. Dan Week tegen Racisme. Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 16 tot en met 20 maart 2020 weer de jaarlijkse Week tegen Racisme. Op maandag 16 maart om 8 uur is er een gesprek over etnisch profileren, gentrification en sociale cohesie. Hierbij worden fragmenten uit de film Terug naar de Akbarstraat van Felix Rottenberg en Gülsa Dogan vertoond. De toegang is gratis. Op 19 maart vanaf 19:30 vindt in het pakhuis het festival Sta op tegen racisme en discriminatie plaats, met gesprekken, films, kunst, muziek en lekker eten. Op 21 maart is de landelijke demonstratie tegen racisme. Kijk voor meer activiteiten op www.dezwijger.nl. www.dezwijger.nl. Het pakhuis vindt u aan de Piet Heinkade nummer 179. De Piet Heinkade nummer 179. Eten, drinken en verstrekkingen. Het platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Regio Groot Amsterdam en het netwerk LOC nodigen u uit voor de themabijeenkomst Eten, Drinken en Verstrekkingen op 23 maart. Voor mensen in een instelling is eten en drinken ook een belangrijk sociaal moment waarnaar uitgekeken wordt. Houden instellingen wel voldoende rekening met de verschillende doelgroepen en de culturele verschillen van bewoners? Wat wordt wel vergoed en wat moet de cliënt zelf betalen? Tijdens de bijeenkomst zullen de sprekers antwoord geven op deze vragen. Ook is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen door de deelnemers. Voor het programma en aanmelding gaat u naar www.cliëntenbelang.nl/actueel. www.cliëntenbelang.nl/actueel. De bijeenkomst is van 5:00 PM tot 19:45 PM in Kordaan, dagbestedingslocatie De Elzen. Dit aan de Klauskinderenweg nummer 1. Klauskinderenweg nummer 1. Jeugdplatform Amsterdam. Het Jeugdplatform Amsterdam van Cliëntenbelang bestaat 5 jaar. Cliëntenbelang nodigt u uit voor de bijeenkomst De Mens Achter het Label. Persoonlijke verhalen, uitdagingen en krachten van jongeren uit de jeugdhulp komen aan de orde. Ook Stigmag, TEDx, Salon Amsterdam en anderen werken aan de bijeenkomst mee. De avond is op 23 maart van 19:30 PM tot 22:00 PM in Pakhuis de Zwijger aan de Piet Heinkade nummer 179. Piet Heinkade nummer 179. En dat was vandaag weer het nieuws en agenda. Dan gaan we beginnen met het interview. Pierre, jij bent bij ons in de studio. Hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Superleuk dat jij aanwezig kon zijn. Je komt uit Brabant, dat wel. Maar je had geen klachten, hè?
Hebben we het niet over.
Hebben we het niet over, nee, heel goed. Nee. Meidenvenijn richt zich op het pesten van meiden. En hiervoor hebben jullie een methode ontwikkeld. Kun je ons eerst even wat vertellen? Wat is precies het verschil tussen pesten en plagen?
Ja, nou, de grootste verschil tussen pesten en plagen is dat plagen is iets wat af en toe gebeurt. En wordt de ene keer wordt iemand een beetje voor gek gehouden. Maar dat is niet structureel. Op het moment dat het structureel wordt, dat iemand eigenlijk weggedrukt wordt, machteloos wordt tegen een groep anderen. En dat gaat bij herhaling, dus het gaat alsmaar door en door en door. Dan praten we over pesten.
Oké, okay, ja. Dus er is een verschil, een groot verschil.
Duidelijk verschil. Ja. Juist de herhaling maakt het vaak het ergste.
Ja, precies, precies. Ja. En waarom richten jullie je op meisjes? En wat doen zij dan anders als jongens?
Ja.
Er zit ook een verschil in.
Ja, toen we het ooit uitbrachten, dachten we ook van, oei, wat zal de mensen daarvan vinden? Alleen iets voor meisjes. Nou, het probleem is dat het gedrag van meisjes, en dan met name als het gaat om negatief gedrag, voor professionals heel erg lastig te zien is. Het speelt heel erg onder de radar. Maar ook heel moeilijk aan te pakken. En als je dat dan vergelijkt met jongens. Bij jongens is het vaak wat openlijker. Wat zichtbaarder.
Zijn wat meer stoerder ook. Ja. Onderling naar elkaar toe.
Ja, precies.
Durven meer misschien ook.
Precies. Jongens die zijn wat fysieker. En op het moment dat er een conflict is tussen jongens, kan het er stevig op gaan. Maar dan is het meestal ook alweer een handshake. En we kunnen door. Maar.
Ja.
Bij meisjes.
Ja, ja.
Meisjes hebben niet die mogelijkheid om het fysiek op te lossen. Dat is not done eigenlijk bij meisjes. Dus meisjes doen het veel meer vanuit de relatie. En eigenlijk het principe wat erachter zit is, ze willen graag aardig gevonden worden door de ander. En dat is ook belangrijk, want het is namelijk de ander die bepaalt of jij wel of niet populair bent.
Ja,
snap je?
Ja.
En dat betekent dus eigenlijk ook dat ze dus voortdurend bezig zijn om te kijken van, heb ik nog de steun van mijn vriendinnen?
Ja.
En dat doen ze 24/7, social media, willen ze weten van, ja, als er iets aan de hand is, kan ik dan terugvallen op mijn vriendinnen? Dus dat kan door heel aardig te zijn voor de ander. BFF is dan ook echt zo'n meisjesding.
Term, ja, ja.
Best friend forever.
Ja, precies.
Zul je bij jongens niet zo gauw zien. En daarnaast is slachtofferschap, een beetje het drama opwerpen, roept automatisch een beetje die zorgbehoefte van de ander op. En zo houden ze elkaar een beetje gevangen in de relatie.
Ja, dus het versterkt elkaar ook vaak. Hè? Ze beïnvloeden elkaar ook heel veel.
Ja.
Want er zijn ook verschillende soorten types. Hè? Je hebt het ook over de stereotype pesters. Mm-hmm. Daar heb je ook wat van meegenomen. Het aantal materiaal wat je hebt meegenomen. Jammer dat de luisteraars dat niet kunnen zien. Maar daar zien we ook de verschillende soorten rollen die worden verdeeld onderling onder de pesters. Je hebt bijvoorbeeld de banker, hè? Vertelde je inderdaad net al.
Ja.
Of de bee queen. En wat kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat dan inhoudelijk verdeeld?
Ja, nou de Queen Bee. Hè?
De Queen Bee, ja.
Die is al vanaf jaren de 70 is die ontdekt.
Okay.
Maar daar zijn mensen, hebben daar vaak wel een beeld bij. Hè? Van de Queen Bee. Is ook, maar in principe is die Queen Bee dus niks zonder de steun van de andere meiden, zoals ik net ook al zei. En dan heb je eigenlijk heel veel posities in zo'n groep. En met name als onveiligheid meespeelt. En dan ga je wat sterker proberen je positie te bevechten. En je ziet dan in groepen dat het vaak ook heel vast zit. Daar zit geen beweging meer in. Nou, welke posities krijg je dan? Dan heb je leiders. Dat is dan zo'n Queen Bee.
Ja.
Die omringt zich met twee assistenten. Of vaak twee. Het zijn vaak groepjes van drie. Waaronder de banker, wat je al zegt. Dat is een meisje wat vooral erg goed is in het verzamelen van informatie. En dan heb je de sidekick. Die met name erg trouw is aan de koningin. Zodat ze altijd kan rekenen op de genodige support. Maar daaronder zitten nog, ja, we hebben zelf in totaal 8 rollen uitgewerkt. Die gaan van wannabes, die ook de messengers kunnen zijn. Dus degene die is, ja, het vuile werk opknappen.
Ja, een beetje de meelopers misschien.
Meelopers, absoluut, ja. Die graag bij die groep willen horen, maar dan nooit echt helemaal bij kunnen horen. En dan helemaal onderaan kan er dus sprake zijn van slachtoffers of één slachtoffer. Nou, daaromheen heb je de afzijdige. Dus eigenlijk die wannabe is een aanmoediger.
Mm-hmm.
Maar dat zijn vaak ook docenten. Hè? Ook volwassenen kunnen aanmoedigers zijn voor die populaire groep meisjes.
Dat gebeurt ook, dat zie je ook veel.
Ja, ze zijn in staat om je redelijk in te palmen.
Jeetje.
Nou, en dan heb je de afzijdige en we noemen ze een beetje de horen, zien en zwijgen. De torn bystander. En je hebt ook nog een ander afzijdig type. die het vaak gewoon niet zo ziet. Dat zijn van die meisjes die ook liever met jongens optrekken of niet zo gevoelig zijn.
Nee, interesseert ze wat minder.
Nee, of ze zien het gewoon niet.
Nee.
De floter, die fladdert er een beetje tussendoor.
Meer de individuele feministische typetjes misschien. Of zeg ik dat alweer niet goed?
Nou, ik ga me niet uitspreken over feministen, maar nee, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat misschien herken je wel dat sommige meisjes het prettiger vinden om met jongens op te trekken. Omdat die gewoon een wat no-nonsense aanpak hebben. En die gewoon niet zo gevoelig zijn voor die enorme subtiliteit in die meidengroep.
Nee, precies. Nee. Maar het kan natuurlijk leiden tot onherstelbare schade vaak, hè, pesten. Waar moet je daarbij aan denken?
Ja, het heeft heel erg te maken met het duren natuurlijk. Als jij jaren achtereen gepest wordt door een groep. In feite word je dan helemaal weggezet als... We willen geen verbinding met jou, we willen geen relatie met jou. Dus je wordt geïsoleerd. We willen niet dat jij je eigen keuze kunt maken. Die bepalen wij voor jou. Dus een stukje autonomie raken ze kwijt. En daarnaast zie je ook een beetje basisbehoeften. Iedereen wil ook gewoon gezien worden in waar die goed in is of wat die kan. En dat zijn allemaal dingen waar ze eigenlijk geen kans voor krijgen. Want ze worden weggedrukt. En als dat lang genoeg duurt... Zeker in waar wij ons vooral ook op richten, op de leeftijdsgroep van 9 tot 14, waar die puberteit begint te ontstaan, gaat iedereen op zoek naar zijn eigen identiteit. Wie ben ik? Welke plek neem ik in de groep? Ja, en als jij dan continu buiten die groep wordt gehouden door de heftigste dingen die je naar je hoofd geslingerd krijgt, en dan vaak op relatiegebied, hè, dus niet zoals jongens, maar bijvoorbeeld via social media, allerlei gemene posts en dergelijke... verschrikkelijke haatberichten. Nou, als dat heel lang duurt, ja, dan kun je natuurlijk daar tot lang, ja, eigenlijk misschien wel leven lang problemen mee hebben.
Ja, vreselijk. Ja. Ja. Je ziet ook vaak dat er dan wel een achterliggende rol speelt, hè, bij de pesters zelf. Waar komt dat precies vandaan? Dat weet je vaak niet, maar
nou,
zou dat ook echt een reden kunnen hebben waarom meisjes dan toch zich groter doen laten lijken dan dat ze eigenlijk zijn?
Ja, ik denk dat sommigen het gewoon heel fijn vinden om bovenaan die soort van piramide te komen staan.
Ja.
En graag gewoon populair willen zijn.
Ja, precies.
En als je daar bovenaan staat, dat verschaft je natuurlijk wel een bepaalde ruimte om te kunnen bepalen wat je wil. Je krijgt de aandacht.
Ja.
En niet iedereen heeft dat even sterk. Bij meisjes zie je dat populariteit van degenen die er wel bovenin staan groot is. Tenminste, als het niet te veel pestgedrag laat zien. Maar terwijl je bij jongens bijvoorbeeld ziet, als daar een leider zit, dat zijn vaak de leiders waar de anderen wat bang voor zijn. Omdat ze, als je niet uitkijkt, dan krijg je een pak op je donder.
Ja.
Maar bij meisjes spelen ze dus juist in op dat, vind mij aardig, kijk mij eens geweldig zijn. Ja, eigenlijk wel een beetje de Beyoncé-achtige meisjes. En vinden het niet zo prettig op het moment dat die aandacht wegzakt. Of dat ze, als ze de angst voelen van dat ze mogelijk die positie kwijt gaan raken.
Ja. Nou, want om terug te komen op de methode die jullie hebben ontwikkeld. Kun je vertellen wat deze precies inhoudt? Hoe is deze methode tot stand gekomen ook?
Ja. Nou, het belangrijkste voor methode is, waarom we die voor meisjes hebben ontwikkeld, is dat op het moment dat je problemen hebt in een meisjesgroep, is het heel lastig om dat te bespreken. Want alles zal meteen, zowel door de ouders als de meiden zelf, heel persoonlijk worden opgevat. Als je jongens aanspreekt op wat ze gedaan hebben, dan zullen ze denken, oh, je hebt me aangesproken op mijn gedrag. Maar als je meisjes aanspreekt op wat ze gedaan hebben...
Neem je dat wat serieuzer? Of?
Nou, de hele persoonlijkheid. Eigenlijk feitelijk zeg je, de hele persoonlijkheid wordt erin meegenomen. Dus als jij iets verkeerds hebt gedaan, dan ben jij gewoon een slecht mens.
Ja.
En dat is heftig. Dus wat zullen ze doen? Of ja, toch proberen de schuld te ontwijken door een soort een slachtofferschap te pakken. Of juist aan te vallen. Hè, dat moment dat jij ze hebt aangesproken, dan zullen ze zeggen, oh ja, sorry, was niet mijn bedoeling. Maar dan op social media, of op het moment dat ze de deur uit zijn, dan gaat het pas echt mis. Dus dat, en wat wij dus gedaan hebben, is we hebben al die rollen, die vormen een beetje de trigger om met de meisjes over in gesprek te gaan, over hoe gaan nou die relaties onderling. En we hebben er afbeeldingen van gemaakt, illustraties. Die zijn overigens allemaal te zien op meidenvenijn.nl.
Oké, daar hadden we het net al inderdaad ook over, de types. Hè, die dan,
ja, daar zie je ook de voorbeelden. En daar zijn eigenlijk al die posities, hè, die leider en die slachtoffer, zo zijn daar uitgebeeld. We hebben vooral gebruik gemaakt van heel veel details. Over die kleine subtiele details. Die verwijzen naar hoe zij hun rol invullen.
En meisjes vinden het ontzettend leuk om ongevraagd kritiek te leveren op anderen. Nou, dat mogen ze in deze. Dus ze gaan over die meisjes van alles vertellen wat er in hen opkomt. Je hoeft als leerkracht of docent of wie dan ook niks te doen, want het komt vanzelf.
Indirect misschien dan over zichzelf natuurlijk.
Tuurlijk,
ja,
tuurlijk.
Ja, dat is mooi. Ja, want besteden jullie dan ook aandacht aan de meisjes die worden gepest? Om ze misschien voor te bereiden dat ze, ja, als ze nou eenmaal gepest worden, hoe ze dan hiermee om kunnen gaan? Dat ze misschien wat sterker kunnen worden, ondanks dat ze wel gepest worden en dat misschien moeten accepteren of wat dan ook. Dat ze dan toch wat meer sterker in hun eigen kracht komen te staan. Want je pesten kan natuurlijk ook niet altijd voorkomen worden.
Nee. Dus allereerst is het een systemische aanpak. Want het is het hele systeem. Daar horen ouders bij, de professionals.
Ja, want de ouders komen ook aan bod, hè? Daar besteden jullie ook aandacht aan. Ja.
Maar goed, het is een systeem. En het systeem, het is ook zo dat een meisje wat misschien in de ene groep een bepaalde bovenliggende rol heeft, kan het in een andere groep totaal anders zijn. Het hangt echt af van de context van die groep. En het belangrijkste, we proberen het systeem totaal te benaderen, zodat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid daar ook aan kan zien. En wat wij proberen vooral duidelijk te maken, dat zie ik op de achterkant van de kaarten, is dat je in die rollen misschien bepaalde kwaliteiten verscholen zitten. Om, hè, bijvoorbeeld, kijk, zo'n populair meisje heeft echt wel kwaliteiten, hoor. Ja. Dat zal iedereen beamen. Maar om die aan te kijken van, je bent ze op dit moment aan het invullen in de negatieve kant. Ja, dus de valkuil.
Dus hoe kun je ze gebruiken op een andere manier misschien?
Dat leren ze allemaal. En ik heb ooit een heel mooi compliment gekregen van iemand die naar een presentatie kwam voor mij. Die had haar dochters, die waren in groep 6, hadden die daar de les gehad.
Ja.
En zij zei, ik wist dat u ging spreken. Ze zitten nu op de middelbare school. En nu was er een pestsituatie aan het ontstaan. En ze waren thuisgekomen. Mam, we herkennen het. Dat vind ik prachtig.
Ja, dat is mooi om te horen.
Dus het inzicht krijgen in je eigen gedrag en in het gedrag van de groep. Ja, dat helpt al heel erg om van tevoren al een beetje aan te zien komen. Oké, waar moeten we op letten?
Ja, en het natuurlijk bespreekbaar kunnen maken is al
vooral, dat is
stap 1, denk ik.
Op een veilige manier.
Ja,
op een veilige
precies.
Manier.
Ja. Want jullie bieden ook de methode aan voor hulporganisaties.
Ja.
Voor welke zoal? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, echt.
Of zijn het er een hoop
te veel
om op te noemen?
Nou ja, het is gericht op het onderwijs, maar ook in de jeugdzorg, jongerenwerkers. Iedereen die eigenlijk te maken heeft met meisjes. En dat zijn toch best wel steeds grotere groepen. En we merken ook, we hebben orthopedagogen, psychologen, hulpverleners, leerkrachten, docenten. Maak de lijst maar af.
Ja.
Het breidt zich steeds verder uit.
Mooi hoor. Ja. Want je past ook de methode steeds aan, hè? Vertelde je me.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik blijf informatie verzamelen. Telkens weer nieuwe, ook de manier waarop meisjes het doen. Hè.
Ja, want het verandert natuurlijk ook met de tijd, met social media.
Precies. Bijzondere situaties spelen zich daar af.
Vreselijk, hè, wat er allemaal wel niet gebeurt op dat social media, Instagram en... Want jullie besteden ook aandacht aan cyberpesten voor de hele klas.
Ja.
Dat is een module. En wat houdt dat in? Gaat dat ook specifiek over pesten via social media?
Ja, ik moet wel eerst voorop zeggen dat cyberpesten is natuurlijk iets wat enorm veel speelt.
Ja.
Maar er is altijd ook een offline variant van. Dus iemand die via internet, via social media wordt gepest, zal ook altijd in het fysieke, dus gewoon binnen de school of de organisatie waar ze zitten. Dus het heeft, en dat wordt vaak toch, uit onderzoek blijkt dat als meer kwetsend ervaren wordt dan cyber. Maar we hebben daar een programma voor ontwikkeld. Alleen op dit moment is het nog niet helemaal toegankelijk, omdat het zit onder een... het is een digitaal programma dan ook. Maar er zit nog wat privacy issues.
Okay.
Het moet natuurlijk goed afgesloten kunnen worden.
Ja,
je wil niet zelf gaan meedoen. Hè?
Dus, precies. Nee. Want ook opleidingen worden er gegeven, uiteraard. Teamworkshops. Ja. Meiden Venijn op locatie. Kun je hier iets over vertellen?
Ja, we hebben, om met het programma aan de slag te kunnen gaan, wat je dus op heel veel gebieden kunt, willen we dat mensen opgeleid worden tot specialist. En daarvoor krijg je eerst een cursusdag. Dat doen we altijd centraal in Utrecht. En daarna gaan de mensen aan de slag met het programma om de twee onderdelen, het preventieve deel en het curatieve deel, uit te voeren. Daar reflecteren ze op met een zeer uitgebreide vragenlijst. Nou, en daarmee kunnen ze meedoen aan het certificeringsprogramma. Dat is een dagdeel. En dan kunnen ze ook ingezet worden binnen de eigen organisatie of bij andere organisaties om het programma uit te voeren. Dus je moet. Het is ook een programma wat, ja, wat goedgekeurd is door het RIVM, de gezonde school, allerlei programma's. En je moet ook echt voldoen aan die kwaliteitsstandaard. Want dit is natuurlijk wel een delicaat onderwerp waar je mee aan de slag gaat. Dus,
ja, absoluut.
Mensen worden goed opgeleid. En ja, de evaluaties zijn voor mij altijd een feestje.
De afloop, het resultaat. Ja, en, ja.
We zijn in 2006 begonnen en als we zien hoe groot de resultaten zijn en hoe enthousiast mensen zijn over de daadwerkelijke verandering in die meidengroepen, waar ze het eigenlijk vooraf dachten, het zit helemaal vast, dit wordt niks. Ja,
daar doe je het dan voor.
Ja. Ik ga dan rustig op de bank zitten en dan ga ik die lezen en dan zit ik echt te genieten.
Nou, mooi. Maar, mooi om te horen, ja. Pierre. Want ja, jij hebt in principe de methode ook bedacht. Ja, mede met iemand anders nog.
Ja.
Want hoe is dat precies gegaan? Hoe ben je op het idee gekomen om deze methode te bedenken?
Nou, ik had al ooit eerder voor mezelf, toen ik nog in het onderwijs werkte, in het speciaal onderwijs met communicatief gehandicapten, had ik een programma ontwikkeld om seksuele intimidatie, machtsmisbruik, dat soort ellende eigenlijk.
Ja.
Om die ook op een veilige manier bespreekbaar te maken. Daar hadden we een praatplaat voor ontwikkeld. En zo kwam ik op overal congressen rondom pesten en dat soort dingen en allemaal diepe ellende. En op een gegeven moment was ik bij een conferentie van School en Veiligheid, waar het onderwerp meidenvenijn was. En in diezelfde periode speelde dat ook met mijn nichtje. Dus dat was ook wel een persoonlijke betrokkenheid er in die zin. En toen bleek dus dat iedereen, waren zo'n 350 mensen in de zaal, die herkenden dat. Je zag al die mensen schudden van ja, dit kennen we, maar er was niks voor. Nou, dat leek ons een goede aanleiding om daar ook iets voor te ontwikkelen. Op een beetje dezelfde manier. En zo is het begonnen. En eigenlijk vanaf dag één heeft het enorm aangeslagen.
Ja, mooi. Met Frank Benauw, hè? Van Benauw.
Frank van Bezo. Frank van Cycloop, ja. Ja.
Die heeft ook...
Dat is de uitgever.
De
uitgever,
inderdaad.
Ja.
Op de website lees ik ook wat over de gezonde school.
Ja.
En wat houdt dit precies in?
Nou, de gezonde school is wat het zegt. Hè?
Een gezonde school.
Ja, dat kun je
horen.
Een
school waar iedereen gezond is.
Ja. Ja.
Geen virussen, geen gekke dingen. Waar niet wordt gepest, laten we daarop houden.
Ik weet niet of ze die virus er ook al mee... We zouden er niet over hebben, dacht
nee,
ik.
Nee.
De gezonde school heeft een aantal rondom bewegen en gezonde voeding en dergelijke. En daar kun je aan deelnemen als school. En dan krijg je een certificaat of een soort schild op de muur, hè, van de school. Dat je een gezonde school bent.
Oké. Dat de methode is toegepast is ook en gebruikt is ook.
Nou ja, daar zijn meerdere aanpakken natuurlijk voor. Daar word je natuurlijk op bevraagd. Maar ons programma van Meidenvenijn is niet fijn, valt onder welbevinden. Dus ze hebben een speciaal thema-certificaat. En dat is welbevinden. En scholen kunnen zich ook opgeven bij de gezonde school. Krijg je geloof ik ook wat kortingen op. En dan kunnen ze dit, als ze dit programma hebben ingezet binnen de school, structureel inzetten. Dan kan dat hun helpen voor het deelcertificaat welbevinden.
Krijgen ze een mooie stempel.
Op hun voorhoofd.
Ja, precies. heb je ook overwogen om een methode in te zetten voor jongens? Of,
er wordt heel vaak gesteld die
jij
vraag.
Jij bent zelf een man.
Ja. Ja. Ik heb ook twee zoons.
Oh, je hebt ook nog twee zoons. Ja. Kijk, geen dochters, alleen twee zoons.
Of, een nichtje.
Een nichtje, ja. Oh, ja.
Nee, maar ja.
Je hebt zelf ervaring, inderdaad.
Het was denk ik meer de manier waarop ik ooit eerder op een veilige manier over moeilijke onderwerpen, zoals seks en intimidatie, is niet een heel makkelijk onderwerp om te bespreken.
Nee, daar wordt niet veel over gesproken.
Nee. Dus die vorm die heb ik hier vooral op toegepast. Daarna ongelooflijk veel ingelezen in allerlei literatuur die er is over dit onderwerp. En dan maakt het niet zoveel uit als je man bent. Ik sta soms voor hele zalen met vrouwen, omdat in het onderwijs nog wel veel, en in de zorg, veel vrouwen werken.
Misschien wel gezellig ook dan.
Wat zeg je?
Misschien wel gezellig ook.
Heel gezellig. Ik ben er als man nog altijd mee weggekomen. Dus,
oh, gelukkig. Nou, dat scheelt. Even kijken hoor. Want heb jij zelf nog wat toe te voegen aan, aan wat jij doet, wat jij bedenkt? Want in principe hou je je verder alleen bezig met de inhoud, hè, nu van de methode. En jij doet de interviews af en toe. Mm-hmm. Maar wat is voor jou heel erg belangrijk om voor de luisteraars te weten over meidenvenijn is niet fijn?
Ja, nou laat ik eerst zeggen. Wij hebben vanuit onze insteek kiezen een positieve insteek. Vanuit optimisme. Dus ook het hele programma is, dat kunnen mensen ook zien op de website, is echt op meisjestaal geschreven met bling bling en dat soort dingen. Onze insteek is niet het bestraffende, wat heel vaak centraal staat. Maar wij gaan vooral uit van, er zit een bepaalde positieve intentie en behoefte onder. En is gewoon heel lastig voor meisjes om dat voor elkaar te krijgen. Om veiligheid in een groep te verkrijgen. En we hopen dus ook bij de professional een stukje mededogen dat het voor een meisje niet altijd even makkelijk is. En er is wel eens ooit, ontstaat er wel eens de neiging om pesten al mee maar af te spiegelen als heel negatief en slecht. En het zijn allemaal verschrikkelijke meiden of wat dan ook die dat doen. Wij proberen dat te kantelen. En mededogen.
Ja, mooi.
En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En het programma helpt gewoon om het gesprek op een manier te doen dat het niet te persoonlijk is en dat meisjes echt ook leren daarmee om te gaan.
Ja,
en die effecten ook zien we ook.
Ja. Ja, precies. Ja, en zichzelf natuurlijk ook daardoor beter te leren kennen.
Ja, precies.
En ontwikkeling te creëren.
Ja.
Dan wil ik nog even toevoegen. Jullie besteden ook aandacht aan ouders. Maar wordt dat echt persoonlijk gedaan? Of is dat echt puur ook met de kinderen erbij, in de les, in de klas?
Nou, het is natuurlijk, even voor de duidelijkheid, we hebben dus ook, die gaf ik aan, cursussen en dergelijke. We doen ouderbijeenkomsten, ouderavonden.
Ja.
Maar we doen ook in-company trainingen voor teams, van alles. En bij ouders is het zo, soms worden we wel eens benaderd door ouders persoonlijk. Hè? Dan via de website zeggen ze van, hey, kun je ons helpen? Nou, en dan zeggen we toch van, het is de verantwoordelijkheid van de organisatie.
Okay.
Dus we spreken de organisatie erop aan, maar we ondersteunen de professionals daar wel in. Maar we gaan niet rechtstreeks met de ouders.
Nee.
Want dan zouden we in een hele andere positie komen. Dus dat doen we niet.
Ja, dan wordt het meer echt professioneel jeugdhulp.
Ja, en die helpen we daarbij. Die ondersteunen we door informatiebijeenkomsten. En een ouderavond, dan laten we de ouders ook zelf met die kaarten, hè, die we met die rollen, gaan ze zelf in groepjes over praten. Ja, daar kunnen we in helpen om ook de angel eruit te halen.
Ja, om wat meer stil te staan bij de situatie wat er speelt.
Precies, en ook het hele systeem. Want het probleem is dus als je daar één ouder met één kind, daar red je niet mee. Je moet echt iedereen rondom zo'n groep moet erin participeren.
Ja, ja, dan voelen ze zich natuurlijk ook meer verbonden en open om meer te praten met elkaar.
Daar gaat het om.
Je zelf wel eens gepest, Pierre? Ja.
Gelukkig niet.
Of was jij de king bee?
Ja, misschien wist ik het helemaal niet. King bee. Nou, ik heb wel...
Of is dat een beetje te persoonlijk?
Nee hoor, nee, dan mag je zeggen. Ik vraag het ook als andere mensen.
Ja, ben wel benieuwd.
Eigenlijk pas een jaar of 10 geleden, denk ik.
Ja.
Dat er ineens een soort gerucht ontstond bij ons in de buurt. Dat over ons... Het was iets heel, het sloeg helemaal nergens op. Maar iemand zei, iedereen zegt dat over jullie.
Oh ja, ja, ja.
En dan merk je ineens hoe ondermijnend het is.
Ja, ja.
Heb ik nog wel leuk een tijd voor een voorbeeldje van mijn zoon die gepest is.
Kort voorbeeldje, maar nog een minuutje.
Oh, dat lukt wel.
Oké.
Want dat is een mooie tip voor iedereen die gepest wordt. De tip komt overigens uit een boek rondom, vanuit onderzoek voor apen. Mijn zoontje, die ging op de middelbare school. En toen was er zo'n groot feest in de Effelaar. In Eindhoven.
Ja.
En op een gegeven moment werd hij door een groep jongens en meiden werd hij naar een ander meisje geduwd. Van zoenen, zoenen, zoenen. En die werden tegen elkaar aangeduwd. Nou, en dat was gebeurd. En hij kwam laat thuis en vertelde dat. Maar de dag daarna kreeg hij meteen via WhatsApp, via allerlei social media berichten van, of in eerste instantie van het meisje zelf, ik wil het met jou aanmaken.
Oh.
Nou, al die meiden eromheen, vrienden, hij zei, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling. Dus hij, nee, dat wil ik niet. Nou, toen kreeg hij een hele storm van meiden over zich heen. Van, ja, je hebt hem misbruikt en dit en dat.
Oh jee,
zo'n kind van 12. Weet je.
Ja.
Nou, en toen had ik toevallig net dat boek gelezen. En toen had ik gehoord dat de tip is, reageer altijd op een voorspelbare manier. We gingen met elkaar over, want hij probeerde natuurlijk allemaal uit te leggen en dit en dat.
Ja.
En de manier die we kozen was, iedere keer als ze iets zeiden of via social media, dat was oké.
Okay. Ja.
Oké.
Okay. En dus dan zei ze,
oké.
Ja, ja.
Na 2 dagen was het echt over.
Ja.
Het was niet leuk meer.
Soms is niks zeggen ook een mooie manier om gewoon te negeren. En,
Nou, als het maar voorspelbaar is.
Heel goed, ja. Hoe kunnen scholen, organisaties, ouders jullie vinden om nog even af te sluiten?
Ja, ik zou sowieso naar www.meidenvenijn.nl gaan. Daar zie je alle informatie over cursussen, het programma. En ik hoop dat veel mensen dat gaan doen. Want ja, we hebben een missie, hè?
Heel goed. Dankjewel, Pierre.
Graag gedaan.
Dat was Anouk met het liedje Girl. Een hitsingle uit 2004 van de Haagse zangeres. Het nummer stond 26 weken in de top 40. En sinds 2005 een jaarlijkse terugkerende song in de eindejaarslijst top 2000. Sarah, dat was ook een van jouw favoriete nummers, hè?
Zeker weten.
Girl. Want jij bent ook een woman on a mission.
Klopt.
Dankjewel ook dat jij bij ons in de uitzending wil zijn vandaag. Jij gaat ook even wat vertellen over wat jij doet. Hoe ben jij trainer geworden? Om eerst te beginnen.
Ik heb lange tijd geleden de docentenopleiding omgangskunde gedaan. Nadat ik op de theaterschool waardeloos behandeld was. Echt na een half jaar weggestuurd met alleen maar onvoldoendes en heel onveilig. Okay. Dacht ik, ik ga omgangskunde studeren. Ik zal eens even aan de mensen leren.
Hoe je moet omgaan met mensen.
Hoe je moet omgaan.
Ja.
En het laatste jaar van die studie bestond uit een trainersvariant die ik toen gedaan heb. Dus dat is sindsdien ben ik trainer, zeg maar. Nou, dat is al een hele tijd geleden.
Dat is wel een mooie uitgangspunt dat je vanuit je eigen achtergrond dingen anders wil zien.
Ja.
En het op die manier dan voor jezelf hebt aangepakt. En zelf de rol hebt weten in te nemen.
Ja.
Als coach, hè? Want je bent ook coach.
Ja, ook.
Zo mag je jezelf ook noemen. Je hebt een eigen bedrijf, dat heet Sarah Traint. Kun je iets over vertellen? Wat doet Sarah Traint al?
Sarah Traint doet eigenlijk alles rondom presenteren. En heb ik het idee dat volledig vrij presenteren mogelijk is.
Wat versta je onder vrij presenteren?
Met vrij presenteren bedoel ik dat je eigenlijk het keurslijf van je af mag gooien, wat mij betreft. Want ik denk als mensen denken aan presenteren, dat ze daar bepaalde beelden bij hebben en bepaalde verwachtingen van zichzelf dan. En dat dat al vaak een reden is voor mensen om het dus niet te doen.
Ja.
Of om er dus wakker van te liggen.
Ja, zo van ik moet een bepaalde voorwaarde voldoen om goed te kunnen presenteren, om mezelf goed te kunnen presenteren.
Precies. Ja. En wat ik dus zelf doe is zelf presenteren op de manier om te laten zien ook aan mensen van kijk, ik ben dus mezelf. Ja. Er is nu niet een soort andere Sarah die hier staat, maar dat is eigenlijk dezelfde die je spreekt voor of na het presenteren. En verder coach ik mensen daarop één op één, zeg maar, voor het voorbereiden van speeches of presentaties.
Ja.
En ik geef groepstrainingen en ook een groepstraject sinds december.
Oké, en wat presenteer je dan zelf zoal nu? Want je bent natuurlijk bezig met presenteren. Omdat
ja,
je
klopt.
Coacht in presenteren, maar je presenteert zelf ook net, zei je. En wat presenteer je dan?
Ik ben regelmatig dagvoorzitter. Veel in Amsterdam.
Oké.
En vaak op evenementen met een sociaal karakter. Bijvoorbeeld ook van Stichting Cliëntenbelang. Ik zeg altijd stichting, maar het is een vereniging.
Oh, dat geeft helemaal niks. Nou,
het schijnt toch
ja,
echt
dat mag niet gezegd. Oh, nee. Ja. Oké. Okay.
Cliëntenbelang Amsterdam.
Cliëntenbelang Amsterdam, laten we het daarop houden.
Bijvoorbeeld. Maar ook de Wijkzorgalliantie in Amsterdam-Zuid. Allerlei van dat soort opdrachtgevers.
TEDx vaak, hè, is ook iets wat je doet. TEDx Salon Amsterdam.
Ja, daar coach ik de sprekers voor.
Ah, oké. Okay.
Dus alle mensen die spreken op de TEDx Salon Amsterdam. Komt vooral op 23 maart.
Okay.
Van het jeugdplatform. Dat noemde jij ook al in het begin.
Ja.
Sprekers, die coach ik altijd. Dus dat is een vaste klus die ik doe.
Dus op 23 maart kunnen we dan zien wat jij ze allemaal hebt geleerd.
Ja, precies.
Mooi. Wat trekt je aan in het trainen van mensen om vrijer te presenteren?
Ik vind het heel gaaf om te zien wat het met mensen doet. Zeg maar het besef van, oh, wacht even.
Zo moeilijk is het niet.
Ja, ik mag, ja, sowieso.
Eigenlijk. Ja.
Het grootste gevecht zit eigenlijk in het hoofd van mensen, zeg maar. Het klinkt een beetje apart misschien, maar heel veel. Ja, ik werk eigenlijk heel veel met vrouwen. Misschien geen toeval gezien het onderwerp van de uitzending.
Nee, het past mooi toch alweer bij elkaar zo, hè?
Wat ik vaak zie is dat heel veel vrouwen allerlei eigenschappen hebben die heel goed van pas komen bij presenteren. En dat ze die eigenlijk allemaal in zich hebben, zitten al. Dus heel sociaal zijn, goed kunnen luisteren, goed kunnen spreken. Niet elke vrouw overigens hoor. Maar
nee. Ja, dat is
veel vrouwen
ook met de meisjes ook die pesten.
Ja.
Weten vaak niet zo goed wat ze in zich hebben. Of kunnen het nog niet goed vasthouden.
Ja.
Of zoeken. Hebben het nog niet gevonden. Ja, wat zei je, Pierre? Jij wilde even iets zeggen?
Nee, dat zijn dus die kwaliteiten waar ik het net over had. Hè? Als je die kunt ontdekken. Ja,
ja. Die kwaliteit zitten er vaak allemaal in. Maar het moment dat er dan gevraagd wordt, wil je presenteren? Dus spreken voor een groep, spreken in het openbaar. Dan komt er zo'n angst, alsof die kwaliteiten er dan ineens allemaal niet meer zijn.
Ja.
En wat ik dus zo leuk vind in het werken met een groep, is dat ik vrouwen dus eigenlijk kan helpen herinneren aan het feit dat die kwaliteiten helemaal niet weggaan tijdens het presenteren. Maar dat het er meer om gaat dat je andere gedachten gaat krijgen over presenteren.
Ja.
Dus
ja.
In plaats van, oké, ik moet daar staan en spreken en iedereen gaat mij beoordelen. En wat enorm eng, want dat is natuurlijk in de basis wat er aan de hand is.
Ja, ja.
En het is ook zo.
Ja, ja, precies.
Kan niet ontkennen.
Nee.
Kun je ook denken van, hey, wat een mooie kans om iets te veranderen in de wereld.
Of om iets te vertellen.
Ja, om mijn boodschap over te kunnen brengen.
Ja, om mijn kwaliteiten juist in te zetten.
Precies.
En, niet te veel in het hoofd te gaan positief te blijven denken. Hè? Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk vaak.
Daar gaat het ook om.
Al mis, inderdaad. Hè? Heb je zelf wel eens een trainer of coach gehad in je leven? Ik bedoel, we hebben allemaal last van gedachtes en zenuwen en spanningen. Hoe ga jij daarmee om? Heb je zelf ook ervaring hiermee?
Zeker weten. Ik heb nu deze onderneming, de Sarah Traint. Maar hiervoor had ik een bedrijf, Sarah for Good Old Times.
Oh, klinkt ook heel goed.
Dat was heel leuk. Dus dan reed ik oude mensen met oude auto's.
Oh, wauw.
Dat was een fantastisch leuk bedrijf. En daar mocht ik voor meedoen aan een pitchwedstrijd. En ik dacht, die wil ik winnen.
Dit is mijn kans.
Dit is mijn kans. Dus ja. Meerdere mensen mochten hun sociale onderneming pitchen. En dan zou er iemand winnen. En het moest allemaal gaan over ondernemingen rondom ouderen.
Oké. Okay.
Dus ik dacht, that's me.
Ja, dat deed jij toen al.
Ja, dus toen heb ik me laten coachen op mijn pitch. Dus ik heb me laten voorbereiden door een trainer die dit kan.
Ja, want wat vertel je niet? Wat vertel je wel?
Ja, hoe bouw je het op? En gewoon echt, die zat bomvol met goede tips en een supergoed boek. En later heb ik dus zelf de opleiding tot presentatietrainer gedaan bij deze. Dat is speechen.nl.
Speechen.nl.
Een mooi bedrijf.
Okay.
En de trainers van speechen.nl, daar heb ik uiteindelijk zelf ook de opleiding tot presentatietrainer gedaan. Want ik vond hun aanpak en hun boek geweldig. En nu ben ik ook een van de gecertificeerde speechentrainers. En ik mag hun...
Gefeliciteerd. Manier van...
Dank je.
Ja.
Ik heb het natuurlijk, ik mag het nu zelf ook gebruiken, hun aanpak. En ik heb er natuurlijk wel mijn eigen sausje overheen gegooid.
Ja, precies. Het Sarah-sausje.
Ja, precies.
Ja. En heb je ook veel mensen... Kom je veel mensen tegen met obstakels? Dus je vertelde natuurlijk al wat. Maar wat is bijvoorbeeld een voorbeeld voor jou... waarin mensen vaak vastlopen? Ja, de gedachten, ze hadden het net ook al over. Ja. Maar is er nog meer iets specifieks waar je ze echt bij kan... steunen of helpen, verder helpen.
Zeker weten. Ja. Wat ik heel veel hoor is rode wangen. Zeg maar gewoon echt uitingen van spanning en stress. Dus vuurrode wangen krijgen, gaan zweten, gaan trillen. Dus eigenlijk dat je lichaam gewoon echt gaat reageren... op het feit dat er gewoon iets groots aan het gebeuren is.
Ja, dat is meer een lichamelijke reactie wat ontstaat. Ja. Daar kun je vaak niet zo heel veel aan doen door misschien te ademen.
Ja, heel hoge adem, dat soort dingen. Dat is echt een reden voor mensen om niet te willen spreken in het openbaar.
Ja.
En ja, wat ik daar dan over zeg is... Je kan niet tegen iemand gaan zeggen, ontspan.
Oké.
Nee. Doe maar lekker rustig.
Daar word je komt vaak juist meer gespannen van.
Want dat is ook onzin, want het is helemaal niet een ontspannen situatie. Nee. Want iedereen kijkt naar je en het is daadwerkelijk echt heel belangrijk.
Het
ook.
Is een spannende situatie.
Ja, ja. Het is. En ik denk juist, dat is je kracht. Dus het feit dat je rood wordt en dat je van alles gaat voelen...
Daar moet je mee omgaan dan.
Dat is de magie van jouw presentatie. Dus ik buig hem helemaal om.
Ja, net als ook wat jij hebt, Pierre, ook, hè? Dat je de meisjes op een andere manier laat denken.
Ja.
Dat is mooi.
Dus kijk maar eens naar een presentator waar je geen gevoelens aan ziet. Zo'n heel nonchalant type.
Ja, een beetje vlak.
Zo'n eentje. Ik heb er altijd zo'n idee bij, zo'n beeld bij zo iemand.
Die heb jij in je hoofd?
Ja, ik heb geen naam in mijn hoofd, maar wel een bepaald type mens. Ja, sorry. Ja.
Ja.
Die heeft dan zo'n beetje zijn handen in zijn zak en die hangt een beetje zo onderuit. En die zegt, we gaan het vandaag even een beetje hebben over, weet je wel, een beetje zo. Zo heel nonchie.
Ja.
Ik vind dat helemaal geen zak aan, eerlijk gezegd. Ja, en ik vind het ook weinig respect tonen naar je luisteraars. Want als die bijvoorbeeld op de 23e bijvoorbeeld... Als die op de 23e maart mensen de moeite nemen om naar dat event te komen. Op een avond in deze tijden waarin events... Nou, best spannend om naartoe te gaan, toch?
Ja.
Is toch even anders?
Absoluut.
Drukke maanden ook. En je gaat daar zitten. Je denkt, ben benieuwd wat voor spreker er komt. En die spreker die gaat heel nonchi daar staan. Van ik kom even mijn verhaaltje vertellen, weet je wel. Zo een dingetje tussendoor.
Zo van, ik vind het allemaal niet spannend. Ja.
Ik vind het allemaal niet spannend. Doe dan maar die rode wangen en dat zweet en die spanning.
En is het misschien ook iets om het te benoemen? Van jongens, ik ben een beetje licht verkleurd, maar... let niet vooral op hoe ik eruit zie, maar zo. Dat je het echt een beetje een grapje maakt.
Je mag het voor mij allemaal hardop benoemen. Dat is ook allemaal prima. Maar het helpt al als je het naar jezelf goedkeurt.
Ja,
dus het begint vooral met naar jezelf benoemen van... Oké, dit gaat me gebeuren.
Ja.
En ook, ik krijg ook al die angsten en zo. Die horen erbij. Je kan ze niet wegduwen of zo.
Nee.
Maar ik ga ze ombuigen. Dus ik ga bijvoorbeeld bij mezelf voelen van... Oké, ik ben gespannen. Ik vind het super spannend. Ik word helemaal rood. Maar ik ben ook tegelijkertijd... en dat gevoel is misschien nog veel sterker... heel nieuwsgierig. Wat heb ik voor het publiek eigenlijk voor me?
Ja.
Wat gaat er gebeuren? Wat is het effect van mijn woorden?
En daarmee een beetje spelen. En daar dus je eigen presentatie van maken.
Of dankbaar. Wat dacht je daarvan?
Ja.
Van ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik hier mag spreken. Dat ik de kans heb om te mogen spreken... en dat mensen naar me mogen luisteren.
Ja. Ja, en het op die manier bekijken.
Ja.
Ja. Wat voor tips geef jij ze dan meestal om volledig vrij te presenteren? Wat zijn jouw belangrijkste tips?
Één belangrijke tip die ik altijd geef is wees onvolledig. Dus volledig vrij kun je worden door onvolledig te zijn.
Okay.
Dat is eigenlijk een soort er zijn heel veel tegenstellingen, ook in mij, maar ook in mijn aanpak.
Ja.
Maar dan kunnen de mensen allemaal heel goed begrijpen als ik het goed uitleg.
Ja.
Als je volledig wilt zijn in je presentaties, dan is het al snel te veel. mensen zijn niet echt vaak blij met een volledig verhaal.
Nee.
Je kunt een volledig verhaal ook prima meegeven op papier. Of iemand verwijzen naar een boek of een website. Dus kies van tevoren heel erg wat je gaat vertellen en wat ook vooral niet.
Nee, precies.
Dat is echt een tip die ik altijd geef. En ook ga niet alles uittypen en uit je hoofd leren. Want dat is bijna niemand gegeven.
Nee.
Bijna,
dat, dan wordt het bijna een voorleesmoment. Ja.
De meeste menselijke hersens zijn er niet toe in staat. Om een heel verhaal, stel je gaat een kwartier spreken. Om een heel verhaal van 15 minuten uit je hoofd te gaan leren.
En
uittypen, dan is ook alle spontaniteit weg. Maar dat is zeker niet hetzelfde als... Je hoeft het niet voor te bereiden.
Nee, precies.
Wel voorbereiden.
Ja, precies. Je moet natuurlijk wel.
Zorg dat je een kernboodschap hebt. Dat je een belangrijk passend verhaal erbij hebt.
En dan komt de rest vanuit het hart vanzelf. Ja. En kun je een voorbeeld geven van een geslaagde training of coaching van iemand die je hebt gecoacht?
Zeker weten. Er is een vrouw die heet Esma. Daar horen jullie vast later in de toekomst veel meer van. Want het is een hele getalenteerde spreker, blijkt. Zij heeft een heel indrukwekkend verhaal. Maar eerst kon ze dat niet zelf vertellen. Ze wilde het wel vertellen. Ze is ook ondernemer en ze wil ook groeien als spreker. Maar ze kon het niet vertellen omdat het er zo aangreep. Dus elke keer als ze het vertelde, dan moest ze er heel hard bij huilen. Of ze liet het door iemand anders vertellen. Maar dan baalde ze eigenlijk van ja, waarom sta ik daar nou niet zelf? Ze kreeg niet zeg maar macht erover om het zelf stevig te kunnen vertellen.
Om vanuit haar eigen kracht dat te mogen neerzetten.
Ja, het is een aangrijpend en eerlijk en voor heel veel mensen leerzaam verhaal. Met haar ben ik de hele dag aan de slag gegaan. En aan het eind van de dag hebben we toen allemaal mensen uitgenodigd, een kampvuur gemaakt. En toen heeft ze het hele verhaal verteld en het is er dus gelukt. Ja, het gaat mij er niet om dat iedereen per se geen emotie mag tonen. Dus het is niet zo van, het is er gelukt om niet te huilen. Wauw,
nee,
daar gaat het niet om.
Maar dat was haar obstakel.
Precies, maar het is haar gelukt om zich krachtig te blijven voelen tijdens het spreken.
Ja.
Dus, en toch vanuit het hart te spreken. Dus het was een heel geslaagde
missie.
Avond. Ja.
Ja, Pierre, jij wil nog even wat toevoegen?
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Die meisjes waar ik het net over had, willen zich juist helemaal perfect presenteren.
Ja.
Met al die bijna photoshopte gezichten en zo. Heb je ook voor dat soort meisjes trainingen? Van hoe presenteer je en dat juist het authentieke veel beter overkomt?
Dat ik heb wel een keer een training gegeven op een zaterdag aan een paar jonge meiden van de jaren 15. Ik dacht van tevoren, joh, ik heb dus heel veel met ouderen gewerkt.
Ja.
Wat moet ik nou met die jonge meiden? Ja. Maar die moeder van die meiden die zei, zij gaan jou echt heel erg leuk vinden. Toen dacht ik, nou, dan vertrouw ik daar maar op. En ik vond het ook fantastisch. Want het is inderdaad super leuk om te werken met jongeren. Zeg maar, die meiden waren 15.
Ja.
Om juist ze te stimuleren van laat jezelf zien. Laat jezelf horen. Durf je nek uit te steken. Ja, ik zelf was heel alternatief op de middelbare school. En ik had juist, mijn role models waren gewoon allemaal heel alternatief. En nu zie ik wel eens op die middelbare scholen dat al die meiden er ongeveer hetzelfde uitzien en zo.
Ja.
En dan breekt echt een beetje mijn hart. Te denken, durf alsjeblieft te gaan voor wat jij mooi vindt of wat jouw mening is.
Ja. Ja.
Dus dat was heel leuk om die meiden te trainen.
Gingen ze erin mee ook?
Ja joh, dat was echt geweldig.
Oh,
ja.
Wow.
Ja, zo zie je maar als je ze wat laat zien. En, en want je start ook in half april met Woman on a Mission.
Ja,
zo zijn we hier allemaal volgens mij een beetje on a mission.
On a mission, ja.
Another woman.
Nee, another woman. Dus man on a mission, woman on a mission. Vertel.
Women on a Mission is een 3 maanden traject. Waarbij ik vrouwen die allemaal een eigen wereldverbeterende missie hebben. En nou, sommigen zeggen missie. Maar goed, het gaat erom.
Wat is mijn missie?
Ja, missie. God, dat is al een hele goede vraag. Wat is dan mijn missie?
Ja.
Het gaat erom dat er een onderwerp is waar ik je bijvoorbeeld midden in de nacht voor kan wakker maken. En dat je meteen zegt, ja, als ik daarover mag spreken, dan ben ik zeg maar helemaal on fire. Of dan wil ik echt mee iets de wereld inbrengen. Dus daar heb ik een idee, een mening, een overtuiging over. Er zijn best veel vrouwen die dat hebben. Maar die toch de kans om te spreken afslaan. Doordat ze denken, ik weet niet de juiste woorden. Of ik ben te onzeker daarvoor. Of ik heb een introvert karakter bijvoorbeeld. Of ik ben te overbewust. Ik ben er op de een of andere manier nog niet. Terwijl ik denk, we kunnen daar niet op wachten met elkaar. De wereld heeft op dit moment echt vrouwelijk leiderschap nodig. Kijk maar wat er gebeurt als de wereld wordt geleid door mannen.
Ja,
sorry,
dan gaat het
er zijn
helemaal
geweldige
mis.
Mannen in de wereld. Nee, maar de mannen die aan de leiding staan, wat mij betreft nu, Voorbeeld is Trump in Amerika natuurlijk. Dat kan natuurlijk gewoon echt niet.
Het is een grote discussie.
Dus we kunnen eigenlijk niet wachten tot alle vrouwen daar nou precies helemaal al klaar voor zijn. Dus ik denk, ik ga ze gewoon klaarmaken in die 3 maanden. En dat doen we samen ook met elkaar. Die vrouwen vormen met elkaar ook een groep die elkaar support.
Oké, ja. Dus dan kun je kiezen tussen ook of eendaagse presentatietrainingen die je geeft. Dat staat dan weer los van Women on a Mission. En de 1-op-1 speech coaching en in-company training. En dat bied je allemaal aan.
Ja.
Maar er zijn ook cursusprijzen natuurlijk aan verbonden. Want er wordt ook wel eens wat gevraagd over hoe zit dat dan met de prijzen. Omdat het is natuurlijk wat aan de hoge kant. Wat kun je daar iets over vertellen? Want wat leren de deelnemers hierdoor? Het zal het geld waard moeten zijn natuurlijk.
Ik heb vrouwen gesproken die in belangrijke functies zitten. Dus sommige van mijn klanten ook. Die bijvoorbeeld bij de ABN AMRO werken. Of als leidinggevende bij een grote organisatie in Amsterdam. En die hebben het niet alleen nodig omdat ze gewoon 1 keertje moeten speechen. Maar het houdt ze daadwerkelijk tegen in hun carrière.
Ja. Ja.
Dat vind ik natuurlijk helemaal zonde. En dat vinden die vrouwen zelf ook. Weet je, dat ze denken, ik kan eigenlijk hogerop. Of ik word uitgenodigd om te solliciteren. Maar in die nieuwe functie moet ik dan meer spreken. En dat wil ik niet. Dus dat doe ik dan niet.
Ja,
dus die vrouwen die hebben echt wel geld over om dit toch aan te gaan.
Een investering in jezelf.
Absoluut. Ja. En het is een heel persoonlijk ontwikkelingstraject eigenlijk.
Mooi.
Het is zoveel meer dan alleen presenteren.
Heel mooi. We moeten afsluiten, Sarah. Je organiseert ook nog Vrouw en Verhalen middag op 5 april in de Clifford Studio. Om daar nog even op terug te komen. Ze kunnen dat allemaal vinden, daar informatie op jouw website.
Ja, klopt.
En dat is www.sarahtraint.nl. Heb ik dat goed?
Klopt ook.
Heb je verder nog even iets toe te voegen?
Vrouw en Verhalen is €17. Dus dat is wel te overzien, toch?
Dat is een mooi begin. Laten we daarmee beginnen. Ik zeg muziek. Ja! Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto. Dan gaan we nu naar de afsluiting. Het was weer een mooie uitzending. Ik wil onze gasten bedanken. Jan, Pierre Pas, Janine ook. Sterkte met je rug. Volgende week om...